De vorige keer, broeders en zusters, zijn wij terechtgekomen in 1 Korinthe 15. Het hoofdstuk waar in het algemeen gesproken wordt over de opstanding. Dat is zo gangbaar om dat zo uit te drukken. Ik moet er echter meteen bij zeggen dat het niet slechts gaat om de opstanding, maar ook om de resultaten daarvan. Want die komen met grote nadruk toch in dit hoofdstuk aan de orde. Daar gaat het ook om. Niet slechts de opstanding als zodanig, maar de dingen die dan gerealiseerd en openbaar zullen zijn. 1 Korinthe 15, waar ik lees vanaf vers 28, want ik meen dat we daar gebleven waren. Waar staat, en wanneer hem alle dingen zullen onderworpen zijn, dan zal ook de Zoon zelf onderworpen worden, die hem alle dingen onderworpen heeft. Opdat God zij alles in allen. Anders, wat zullen zij doen die voor de doden gedoopt worden, indien de doden ganselijk niet opgewekt worden? Waarom worden zij voor de doden ook gedoopt? Waarom zijn ook wij alle uren in gevaar? Ik sterf alle dagen, hetwelk ik betuig bij onze roem die ik heb in Christus Jezus onze Heere. Zo ik naar de mens tegen de beesten gevochten heb te Efeze, wat nuttigheid is het mij indien de doden niet opgewekt worden. Laat ons eten en drinken, want morgen sterven wij. Dwaalt niet, kwade samensprekingen verderven goede zeden. Waakt op rechtvaardiglijk en zondigt niet, want sommigen hebben de kennis van God niet. Ik zeg het u tot schaamte. Maar zal iemand zeggen, hoe zullen de doden opgewekt worden en met hoedanig een lichaam zullen zij komen? Gij dwaas, hetgeen gij zaait wordt niet levend, tenzij dat het gestorven is. En hetgeen gij zaait, daarvan zaait gij het lichaam niet dat worden zal, maar een bloot graan naar het voorvalt van tarwe of van enig der andere granen. Maar God geeft het zelf een lichaam gelijk hij wil en aan ieder zaad zijn eigen lichaam. Alle vlees is niet hetzelfde vlees, maar een ander is het vlees der mensen, en een ander is het vlees der beesten, en een ander der vissen, en een ander der vogelen. En er zijn hemelse lichamen, en er zijn aardse lichamen, maar een andere is de heerlijkheid der hemelse, en een ander der aardse. Een andere is de heerlijkheid der zon, en een andere is de heerlijkheid der maan, en een andere is de heerlijkheid der sterren, want de ene ster verschilt in heerlijkheid van de andere ster. Alzo zal ook de opstanding der doden zijn. Het lichaam wordt gezaaid in verderfelijkheid, het wordt opgewekt in onverderfelijkheid. Het wordt gezaaid in oneer, het wordt opgewekt in heerlijkheid. Het wordt gezaaid in zwakheid, het wordt opgewekt in kracht. Een natuurlijk lichaam wordt er gezaaid, een geestelijk lichaam wordt er opgewekt. Er is een natuurlijk lichaam en er is een geestelijk lichaam. Alzo is er ook geschreven, de eerste mens, Adam, is geworden tot levende ziel. De laatste Adam tot levendmakende geest. En daarmee zijn we weer terug bij de Heer Jezus Christus zelf. Over wie inderdaad vers 28 en de voorgaande verzen spreken. Want in die verzen wordt inderdaad vermeld hoe de Heer Jezus Christus, de eersteling, degene die ontslapen zijn, de eersteling, degene die ontslapen zijn uit vers 20, hoe hij eenmaal inderdaad zijn heerlijkheid op aarde zal openbaren, namelijk zijn koninkrijk zal oprichten, dan wel openbaren. Want hij zou als koning heersen, was de bedoeling, want zo is het aangekondigd door de profeten. Hij zal als koning heersen totdat hij al de vijanden onder zijn voeten zal gelegd hebben. Dat is vers 25. Het wordt niet voor niks aangehaald, want, zegt vers 26, de laatste vijand die teniet gedaan wordt, is de dood. En dat gebeurt niet bij de opname van de gemeente, ook niet bij de wederkomst van Christus, maar, zoals bekend, op de jongste dag. Dan zal zelfs de dood geworpen worden in de poel des vuurs. Ja, sommigen verslikken zich daarin. Aan de ene kant bij gebrek aan kennis omtrent de dood, en aan de andere kant bij gebrek aan kennis omtrent de poel des vuurs. Maar goed, daar hoeven we het nou niet over te hebben. Waar het maar om gaat is dat die dood inderdaad definitief overwonnen zal worden. En er zal dus een einde gemaakt worden aan de heerschappij en zelfs aan de macht in het algemeen van de dood in de toekomst. En een begin daarvan is gemaakt reeds bij de opstanding van Christus. Hetgeen natuurlijk in de voorgaande verzen ook met grote nadruk naar voren is gebracht. Want als er geen opstanding is, dan zijn niet alleen wij niet behouden, maar komt er natuurlijk ook hier op aarde nooit het Messiaanse Rijk. Dat lijkt me ook een duidelijke zaak. En dat moet nog eenmaal, want hij moet als koning heersen enzovoorts. En pas dan zal de laatste vijand teniet gedaan worden. Dat is de dood. Maar niettemin, het koninkrijk komt tot stand en zal ook geopenbaard worden op grond van de opstanding van Christus, van wie elders gezegd wordt, in Hebreeën 2 bijvoorbeeld, dat hij teniet gedaan heeft degene die het geweld des doods heeft, dat is de duivel. Want hij is, Christus namelijk, is door de dood heen gegaan, niet alleen gestorven, maar daadwerkelijk opgewekt, zoals in het eerste deel van dit hoofdstuk natuurlijk uitgebreid niet alleen vermeld, maar ook toegelicht wordt. Hoe het ook zij, vers 28, maar daar hebben we vorige keer al over gesproken, vermeldt dat uiteindelijk God zal zijn alles in allen en dat ook de Zoon zelf zal onderworpen worden, die hem alle dingen onderworpen heeft. Op zich is dat een tamelijk forse doodsklap voor de traditionele, officiële, kerkelijke leer van de drie-eenheid. Want daar wordt gezegd dat de Zoon en de Vader niet aan elkaar onderworpen zijn, zwart op wit, maar dat ze inderdaad van gelijken zijn. Woorden van die strekking, het was 325 geloof ik, van onze jaartelling, dus zoiets moet dat geformuleerd zijn geworden. Maar worden ze naast elkaar gezet, dat is dus niet zo, dat mogen hier al blijken. Bovendien, een kind kan begrijpen dat de Zoon per definitie onderworpen is aan de Vader. En voor zover een zoon niet onderworpen is aan de vader, heet hij geen zoon. Dan moeten andere termen gebruikt worden, omdat het dan in strijd zou zijn met de betekenis van het begrip zoon als zodanig. Daar gaat het maar om. Wat hier ook niet gezegd wordt, is niet dat er een einde komt aan het bestaan van de Heer Jezus Christus. Het zou volstrekte onzin zijn en volstrekt in tegenspraak met schrift in het algemeen. Ik begin daar niet eens aan om daar ook verder maar iets van te zeggen. Want ik acht dat volstrekt overbodig. Maar waar een einde aankomt, volgens dit schriftgedeelte, is aan zijn zoonschap. Dan krijg ik vervolgens weer met een categorie oneenigheid. Omdat men gewend is te spreken van de eeuwige zoon. Het woord wordt dan zelfs gebruikt naar twee kanten. Naar zowel het verleden als naar de toekomst. Zo van, hij was altijd de zoon en hij zal dat ook altijd blijven. Beide dingen zijn onbijbels. Hij werd namelijk officieel en definitief. Hoe het ook zij mogen verder en wat er ook over gezegd wordt, hij werd officieel en definitief de zoon bij zijn opstanding uit de dood. Daar werd hij namelijk tot zoon gesteld. En aan zijn functie van zoon komt een einde. Aan zijn existentie uiteraard niet, maar aan zijn zoonschap uiteraard wel. Dat kan ik niet missen. Ik geloof dat we vorige keer al even vastgesteld hebben, maar het was iemand anders die het toen zei. Dat als de erfenis vergeven is, dat wil zeggen als de erfenis heeft, is overgedragen, dan is daarna geen sprake meer van een erfenis en dus ook niet van een erfgenaam en daarna ook niet meer van een zoon dus. Bovendien als er geen dood meer is, als deze erfgenaam inderdaad de dood heeft overwonnen en dus altijd blijft, is er daarna nooit meer sprake van zoonschap. En wie dat niet begrijpt, begrijpt dus dan niet wat het woord zoon betekent. En daar zit het probleem. Dat is vaak helemaal het probleem van allerlei discussie. Dat men termen gebruikt zonder eerst begrepen te hebben, of op zijn minst te hebben afgesproken wat men eronder verstaan zal. En een van de problemen van die drie-eenheidsleer is natuurlijk dat men bij die gelegenheid eerst zelf een eigen onbijbelse, buiten de Bijbel om, een eigen betekenis heeft gegeven aan deze begrippen en toen een leer daarop gebouwd heeft. En daarom is die leer zo slecht te bestrijden, ook slecht te verdedigen overigens. Er is slecht mee om te gaan, omdat de begrippen niet vastgelegd zijn geworden. Daar zit het probleem. En niet alleen van deze woorden, maar van nog een hele rij andere woorden die in dat leerstuk een rol spelen nou eenmaal. Het is hoegenaamd een zeer kunstig in elkaar gezet verhaal. Maar het steunt op geen enkele wijze op de Bijbel. Nou goed, daar wil ik het verder niet over hebben. Waar het maar om gaat, dat er staat in vers 28. Dan zal ook de Zoon zelf onderworpen dien die hem alle dingen onderworpen heeft, opdat God zij alles in allen. En het woord Zoon verdwijnt hier zomaar uit het vers, want daar komt het op neer. Want het blijft gewoon zo, zoals het nou eenmaal allang is. De Heer Jezus, die wij kennen als de Zoon, is gewoon God. Bovendien, hij is de Zoon omdat hij God is. Hij is de Zoon omdat hij nou eenmaal de uitdrukking is van het wezen van de Vader, want hij is de Vader. En tegen kerstfeest zeg ik altijd, weet iedereen dat weer, want dan lezen we weer keurig dat hij onder andere genoemd wordt Vader. Eeuwige Vader, namelijk. Toch? Vader. En waar wij de zaligheid en alles wat daarbij hoort van hem ontvangen, kan men hem dus gewoon Vader noemen. Toch? Of niet? Dat is gewoon bijbels gegeven hoor. Nou goed, ik ga er niet verder op in. Want er is hier ook verder helemaal geen aanleiding toe. De gedachte is gewoon dat de Zoon alle dingen tot de Vader brengt. En daarna zijn deze functies overbodig. Ze hebben hun functie vervuld. Daar gaat het om. En vervolgens wordt er niet meer van gesproken. In Openbaring gaat het uiteindelijk ook niet om de Zoon. Het begint nog wel, uiteindelijk niet meer. Het gaat over het Lam. Maar dan op de troon. Lam staande als geslacht enzovoorts. Het begrip zoon, hoezeer het ook gebruikt wordt, juist en vooral door Johannes in zijn geschriften. Het woord zoon verdwijnt zelfs in Openbaring gewoon uit de bladzijde van de Bijbel. Hoewel het geschreven is door Johannes. Dat is opmerkelijk genoeg, denk ik altijd. Nou goed. Maar daar gaat het nou verder niet om. Het is gewoon hier in deze verse zo dat de lijn gevolgd wordt van de Heer Jezus, die nou eenmaal gestorven is naar de schriften, maar dat staat helemaal terug in vers 3 van dit hoofdstuk. En daarna gaat het over dat hij is opgewekt ten derde dagen, dat wij daardoor behouden zijn geworden, zalig zijn geworden, of hoe het maar heten mag, enzovoort. Dat hij de eersteling is die inderdaad uit de dood is opgewekt, betekent vervolgens natuurlijk ook dat er nog meer opgewekt zullen worden, maar dan wel in een bepaalde volgorde. Dat hadden we al gedacht, want de Heer Jezus is tot nog toe de enige die opgewekt werd als nieuwe schepping, want daar gaat het natuurlijk om. En dus is er kennelijk een bepaalde volgorde. Die wordt dan ook inderdaad genoemd, maar daar hebben we bij stilgestaan. En het verhaal over de Heer Jezus gaat verder met dat hij inderdaad nog op deze oude wereld zijn koninkrijk zal openbaren. En pas dan zal de voltooiing van de opstanding plaatsvinden. En daarmee zal ook definitief de dood zelf als laatste vijand teniet gedaan worden. En dat is dan zo vervolgens het einde van het betoog. Einde van het verhaal. En daarna wordt het een en ander weer op ons van toepassing gebracht. Op de gelovigen namelijk. In vers 29 namelijk. Waar staat anders, als dat nou niet allemaal zo was. Hè? Anders, wat zullen zij doen die voor de doden gedoopt worden, indien de doden ganselijk niet opgewekt worden? En kennelijk nog een keer hetzelfde, maar korter en met andere woorden. Waarom worden zij voor de doden ook gedoopt? Dit is zo'n vers waarover altijd meteen de discussie losbarst, omdat het vers per traditie niet begrepen wordt. Dat het niet begrepen wordt, dat heeft zijn redenen. Maar laat ik dan van de andere kant binnenkomen en meteen vaststellen dat het gebruik waarbij gelovigen zich laten dopen namens een ander, dat wil zeggen voor een ander of in de plaats van een ander, want zo wordt de term dan toch gewoonlijk uitgelegd, dat gebruik elders in de Bijbel nou eenmaal niet voorkomt. Dus je moet wel, het vers zou wel erg duidelijk dit moeten leren en anders zouden we dat er niet uit moeten concluderen, dat lijkt me duidelijk, toch? En bovendien, wat voor zin heeft het als het toch zo is, zoals wij geleerd hebben hopelijk, dat de doop in water, want daar gaat het kennelijk over, nu eenmaal niet noodzakelijk is om wedergeboren te worden. Ja, hoe je dat ook keert of wendt. Baptisten zullen nu weer protesteren, maar ik denk toch niet zo sterk. Want het is wel de officiële leer, ook onder baptisten officieel, maar in de praktijk denk ik niet dat er velen zijn die het echt geloven. Maar goed, dus vandaar dat ik zeg, er zal wel iets protest zijn, maar, want begrijp je me goed, ik geloof dat het een volstrekt bijbelse aangelegenheid is dat als iemand tot geloof komt dat hij zich laat dopen, liefst ter plekke en op hetzelfde tijdstip, met geen om praktische redenen dikwijls niet gedaan wordt. Maar het zou eigenlijk wel zo moeten, het is volstrekt bijbels. Maar ik heb geen enkele reden om te geloven dat het strikt noodzakelijk is. Geeft ons niet het recht om dan te zeggen, dan hoeft het niet. Want er zijn veel meer dingen die niet strikt noodzakelijk zijn, waarvan wij geloven dat ze wel degelijk nuttig zijn, laat ik het zo zeggen dan. En een functie hebben. Dat zijn twee verschillende dingen, we zouden dat niet door elkaar gooien. Maar het gebruik dat levende mensen, zou ik maar zeggen, gelovigen zich laten dopen terwille van een ander, kan alleen maar zijn omdat ze denken dat anders die ander, die al overleden is, inmiddels niet behouden kan worden. Maar het is natuurlijk dwaasheid, want de gedachte is, mensen worden behouden terwijl ze leven. Is namelijk afhankelijk van hun geloof. Zo is dat nou eenmaal. En zich laten dopen achteraf voor iemand anders. Dat is, ja, hè, dat is toch wel een erg sterk verhaal. Niettemin, het was in elk geval, of nog zo is, weet ik niet, was in elk geval gebruik onder de mormonen. Waarbij men zich liet dopen voor anderen. In de hoop dat die anderen dan misschien alsnog tot geloof zullen komen. En eventueel terwille van anderen die misschien gelovigen waren, maar verzuimd hadden zich te laten dopen. Dat is dan het idee. Daar stamt ook de bekende bevolkingsadministratie van, die men er in Utah op nahield in elk geval. Ik weet echt niet. Ik heb namelijk het idee dat het niet meer, dat ze dat afgeschaft hebben of zoiets. Maar dat weet ik niet zeker. Hè? Ze zullen niet weggedaan hebben, maar of het nog gebeurt, of nog toegepast wordt, zo weet ik niet. Maar de kans is groot dat u of mijn naam daar ingeschreven staat. En de kans is ook groot dat iemand zich heeft laten dopen onder uw naam. Huh? En misschien wel twee keer, ja. Nou goed, maar het wordt ontleend enkel aan dit vers. Want de gedachte is dat hier mensen zijn, gelovigen zijn, die zich voor de doden laten dopen, of zoiets. Ik geloof er niks van. Ik geloof niet dat het dat betekent. Want het is in strijd met het schrift, zodat de vraag is wat het wel betekent. Daar komt het in de praktijk op neer. In de eerste plaats moet ik dan zeggen dat een uitdrukking als wat zullen zij doen, die komt nog wel eens wat vaker in de Bijbel voor. En die zou men niet letterlijk lezen als wat zullen zij doen. Bovendien, lees het nou maar eens letterlijk. Dan spreekt de apostel in dit vers dus over degene die nog leven en die zich eventueel terwille van iemand anders hebben laten dopen. En Paulus stelt over hen de vraag, wat zullen zij doen? Nou, het antwoord is eenvoudig genoeg. Als ze dat al hebben gedaan en zich hebben laten dopen voor een ander, dan valt er daarna in ieder geval niks meer te doen. Dus het is een tamelijk onzinnige vraag. Heb je dat? Want de vraag is niet naar die eventuele doden, de vraag is naar deze levenden. Wat zullen zij doen die voor de doden gedoopt worden? Dat betekent het dus niet. Dat kan het niet betekenen. De uitdrukking namelijk, wat zullen zij doen, heeft heel dikwijls de betekenis van, wat zal er van hen terechtkomen? En de uitdrukking, wat zullen wij doen, heeft dus dikwijls de betekenis van, wat moet er van ons terechtkomen? Hoe moet het nu verder? Een uitdrukking van wanhoop, in ieder geval, het drukt uit dat men niet meer weet wat men nou moet doen. Heb je dat? Geen beslissing kan nemen. Dat is eigenlijk een uitdrukking van wanhoop, dat is het. Men heeft geen verwachting meer. Wat moeten wij doen? Eigenlijk lees ik het ook zo als de uitdrukking staat in Handelingen 2. Dat hoeft niet noodzakelijk, het valt daar niet op. Maar in Handelingen 2 staat de uitdrukking ook. Daar staat, mannen en broeders, wat moeten wij doen? En Petrus gaat er letterlijk op in. Of dat de bedoeling was, weet ik niet. Maar kijk, waar het om gaat daar in Handelingen 2 bijvoorbeeld, is dat Petrus zojuist heeft vastgesteld dat zij, de inwoners van Jeruzalem, officieel, dat zij, de Joden, Jezus van Nazareth gekruist hebben, hoewel hij van God gezonden was. Zij hebben hem gekruist, maar God heeft hem opgewekt. En zo eindigt hij zijn betoog ook. Zo weten dan zekerlijk het ganse huis Israëls dat God deze Jezus, die gij gekruist hebt, gesteld heeft tot Heer en tot Christus. Waarna de vraag is, wat moet er nu van ons terechtkomen? Toch? Wanhoop. En dan zeggen ze, met de vaste uitdrukking daarvoor, wat moeten wij doen? Dat is dus niet al te letterlijk bedoeld. Maar de apostel Petrus gaat er wel degelijk langs de letterlijke zijde op in. En zegt, nou bekeert u. En laat u dopen en uw zonde aanvasten en gezonde gaven des Heilige Geestes ontvangen, want u komt de belofte toe en allen die verder zijn, et cetera. Maar die uitdrukking, wat zullen we doen, is er een van wanhoop. Zie, we hebben geen hoop meer. En daar gaat het hier ook over. Want de vraag is, wat zullen zij doen die voor de doden gedood worden? De vraag betekent gewoon, wat moet er van hen terechtkomen die zich hebben laten dopen en dus tot geloof gekomen zijn voordat zij stierven? Voordat zij dood waren. Moeilijker is het niet. Ja, ik kan er veel moeilijker over doen. Dan krijg ik een verhaal over stijlfiguren enzovoorts. Maar het heeft niet zoveel zin. Want er is toch geen andere optie. Dus ik kan het rustig wat eenvoudiger vertellen. De gedachte is, wat moet er terechtkomen van degenen die gedoopt zijn, maar daarna wel degelijk zijn overleden? Heb je dat? Wat moet er terechtkomen van, wat zullen zij doen die wel gedoopt zijn, maar daarna gestorven zijn? Als zij immers niet opgewekt worden. En dat is de logische vraag, ook een beetje een onbenullige redenering natuurlijk, maar dat gaat het hele hoofdstuk al zo. Toch? U weet wel, want indien Christus niet opgewekt is, dan is onze prediking ijdel en ijdel uw geloof en zijn wij valse getuigen Gods, want we hebben van God getuigd dat hij Christus opgewekt heeft, die hij niet heeft opgewekt, zo namelijk de doden niet opgewekt worden. Als u dat niveau van redeneren nog even vast hebt, dan kunt u zo hier verder. Anders, wat zal er terechtkomen van degenen die zich hebben laten dopen voordat zij doden werden? Moeilijker is het niet. Wat zullen zij doen die voor de doden gedoopt worden, indien deze doden, degenen die zich hadden laten dopen en overleden zijn, indien deze doden niet opgewekt worden? Waarom worden zij ook voor de doden gedood? Als ze dan gedood worden, ze sterven toch en ze worden niet opgewekt. Wat voor zin heeft dat? Is gewoon de vraag. En die vraag is te meer klemmend als we begrijpen wat de doop voorstelt. Dat is een leuk hoor. Dat denk je niet meteen aan bij zo'n vers. Want wat stelt de doop voor? Dood en opstanding. En wat voor zin heeft dat? Nou, niet eens wat voor praktisch nut, maar zelfs welke betekenis heeft het als er geen opstanding is? Zie? Nou, moeilijker is het niet. Dus hij grijpt, Paulus grijpt het begrip doop aan en zegt, nou, je laat je dopen en daarna sterf je. Wat voor zin heeft dat? Het is immers een uitbeelding van dood en opstanding. En dat is het dan. Het sluit trouwens tot op zekere hoogte aan. Heeft net even een raakpunt namelijk bij 1 Thessalonicenzen 4. Namelijk, ik wil niet dat je onwetend zijt van degenen die ontslapen zijn. Want dit zeggen wij door het woord des Heren, dat God hen weder zal brengen uit de dood. En dat dus de doden zullen opstaan. Begrijp je me goed? Wij leren aan de andere kant dat we al lang levend gemaakt zijn met Christus. Dat wij een wandelend burgerschap in de hemel hebben en dat wanneer ons aardse huis gebroken wordt, wij een gebouw hebben bij God enzovoorts. Het neemt echter niet weg dat in zowel 1 Thessalonicenzen 4 als hier in 1 Korinthe 15 gewoon gesproken wordt over de lichamelijke opstanding. Strikt lichamelijk. Iemand zei eens tegen mij, maar het is toch nergens voor nodig, een strikt lichamelijke opstanding. En mijn antwoord is dan, nee, misschien niet, maar dat maak ik niet uit. En bovendien, of het nodig is of niet, de Bijbel leert het, dus ik hou het er maar op. Zodat ik in mijn naïviteit inderdaad geloof dat als de opname van de gemeente plaatsvindt, dat er graven open gaan. En dat er, mochten de stoffelijke resten zijn van gelovigen, die zullen er daarna niet meer zijn. Dus je kan net zo goed de vraag stellen, was het nou nodig dat de Heer Jezus lichamelijk uit de dood zou opstaan? Dan zeg ik, nou dat weet ik niet, want zo technisch ben ik niet. Maar het gebeurt gewoon. Ik zou niet weten waarom het bij de opname van de gemeente anders zou zijn. Een lichamelijke opstanding dus, en dat is wat hier uiteengezet wordt. Daarom, Thessalonisch of Korinthe grijpt niet zo hoog. Het is een heel simpele aangelegenheid. Dus, Als er geen opstanding is, wat moet er terechtkomen van degene die voor de doden gedood worden, indien de doden ganselijk niet opgewekt worden? En nog een keer, waarom worden zij voor de doden ook gedoopt, als ze niet opstaan? En bovendien, wat is de betekenis van de doop, als er geen opstanding is? Doop heeft dan helemaal geen betekenis, uiteraard. En de gedachte is waar deze mensen kennelijk zich hebben laten dopen toen ze tot geloof kwamen. Ik meen trouwens dat het ook ergens in Korinthe vermeld wordt. Ik weet niet zo goed meer. Uit hoofd. Maar waar deze Korinthe zich kennelijk hebben laten dopen toen ze tot geloof kwamen, legden ze dus ook getuigenis af van hun geloof in de opstanding. Dat is wat het is. Nou. En de apostel maakt er verder helemaal geen punt van. Die redeneert gewoon verder met deze retorische vragen, die immers al lang beantwoord zijn. Want hij gaat verder en zegt, vers 30, waarom zijn ook wij alle uren in gevaar? En hij bedoelt, vers 31, ik sterf alle dagen. In de zin die hij daarna verklaart, namelijk dat hij alle dagen, nou ja, het is wat... Het is maar een uitdrukking, maar niettemin dat hij alle dagen zijn leven in de waagschaal stelt. In gevaar, in levensgevaar verkeert. Het zal niet misschien elke dag zijn van zijn leven. Maar zo in het algemeen, de apostel deed dingen die hem de vijandschap van de wereld in elk geval opleverde. Zodat je rustig kunt zeggen dat hij toch alle dagen bedreigd werd. En hier haalt hij dat ook even aan. In de tweede Korinthebrief doet hij dat veel uitgebreider, want dan geeft hij een opsomming van de gevaren die hij zo al doorstaan heeft, enzovoorts. En de apostel zegt gewoon, ja, waarom zou ik dat nou doen als er geen opstanding is? Want dan kan je beter van die paar dagen die je hebt... Ja, zuster, inderdaad. Ja, dan kun je inderdaad van die paar dagen die je hebt gebruik maken. En de apostel Paulus adviseert ons in dat geval, als er geen opstanding is, om te eten en te drinken. Want morgen sterven wij. Misschien van het eten en drinken. Dat zo. Ja. Maar vooruit. Maar iedereen begrijpt de uitdrukking. Eten, laat ons eten en drinken, want morgen sterven wij. En dat is het einde van het verhaal. Maar het is niet het einde van het verhaal. En daarom ziet ons leven er anders uit. Vandaar dat de apostel de moeite neemt om zo uitgebreid een hoofdstuk lang bij de opstanding stil te staan. Want het geloven in al of niet een opstanding is in hoge mate bepalend voor ons praktische leven. Nou ja, in Hebreeën zegt hij gewoon dat dezelfde gedachte ook bepalend was voor het leven van de Heer Jezus. U weet wel, met de bekende woorden uit Hebreeën 12, dat hij om de vreugde die hem voorgesteld was, ja, in de opstanding, niet eerder, het kruis heeft gedragen, de schande vracht, of zoals er straks broeder Esseling gelezen heeft uit Filippenzen 2. Hij is gehoorzaam geworden tot de dood. Ja, de dood des kruises. Hij heeft zich ontledigd, de gestalte van een dienstknecht aangenomen. En daar staat er, en daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd, et cetera. Met andere woorden, geloof in de opstanding is bepalend voor niet alleen onze zaligheid, want dat is eigenlijk ook zo, maar in sterkere mate is bepalend voor ons praktische leven. En daarom wordt het hier aangehaald. Goed. En zodat de apostel eerst vraagt, wat moet er van die mensen terechtkomen die zich hebben laten dopen en dan toch sterven? En hier zegt hij, wat moet er van mij terechtkomen als er geen opstanding is? Waar ben ik dan helemaal mee bezig? Want ik sterf alle dagen. Ik moet eens even praktiseren. Ergens anders zei hij, oh, dat was 2 Korinthe. 2 Korinthe 4 zei hij, nadat hij juist gesproken had over de uiterste verhoging van Christus, net als hier in 1 Korinthe 15 trouwens, zei hij in vers 7 van 2 Korinthe 4, maar wij hebben deze schat, het licht van het evangelie enzovoort, en daarmee het leven van het nieuwe verbond. Deze schat hebben wij in aarde vaten. En dan vers 8, als die in alles verdrukt worden, doch niet benauwd, twijfelmoedig, doch niet mismoedig, vervolgd, doch niet verlaten, nedergeworpen, doch niet verdorven. Altijd de doding van de Heere Jezus in het lichaam omdragende. Dat zei hij dus in 1 Korinthe 15, ik sterf alle dagen. En hier zegt hij precies hetzelfde, alleen wat uitgebreider. Want daarna zegt hij in vers 11 van 2 Korinthe 4. want wij die leven worden altijd in de dood overgegeven om Jezus wil. Dat wil zeggen dat wij die leven altijd geacht worden ons leven beschikbaar te stellen en eventueel bereid zijn het zelfs op te geven. Ter wille van Christus, hetgeen natuurlijk alleen zinnig is, niet alleen wanneer men het leven terugkrijgt, maar beter nog dat men er iets beter voor terugkrijgt. En dat is precies wat hier in 2 Korinthe 4 en 5 ook daadwerkelijk gezegd wordt, want het betoog gaat voor tot in 2 Korinthe 5, en daar staat de bekende tekst van: wij moeten alle geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus, omdat een ieder wegdragen hetgeen door het lichaam geschied is, enzovoorts. Verwachten een betere opstanding. Dat was Hebreeën trouwens weer, Hebreeën 11. Ja, het hele hoofdstuk gaat daar ook over trouwens, Hebreeën 11. Maar goed, laat ik maar terugkeren naar 1 Korinthe 15. Vers 31, ik sterf alle dagen. Het welke betuig bij onze roem die ik heb in Christus Jezus onze Heer. Want hoe dan ook, dat ik sterf alle dagen is vanwege zijn dienst aan de Heer. En de apostel zal wel willen dat deze Korintiërs, zo blijkt uit beide brieven aan de Korintiërs, dat deze Korintiërs net zo trouw waren aan de Heer en wat minder zichzelf en daarmee de wereld zouden dienen. Dat ze de Heer zouden dienen. En zichzelf zouden verloochenen eventueel. Het is wat sterk woord, ik hou er niet van. Maar dat is wel de gedachte. En daarna, in heel eenvoudige taal weer, vers 32. Zo ik naar de mens tegen de beesten gevochten heb te Efeze. Wat nuttigheid is het mij indien de doden niet opgewekt worden. Heeft Paulus dan in Efeze tegen de beesten gevochten? Je mag er natuurlijk geen grapjes over maken, maar ik zie in gedachten zie ik de kleine Paulus tegen de wilde dieren vechten. En hij schijnt het nog gewonnen te hebben ook, anders kon hij dit niet schrijven. Het lijkt zeer onwaarschijnlijk. Bovendien, wij vinden er niets van vermeld, elders, in de schriften. Wel dat hij heeft onenigheid gehad met enigen te Efeze. Dat wel. En ik houd het erop dat hij zijn tegenstanders daar in Efeze nu beesten noemt. Omdat namelijk het woord beest met name ook in het Nieuwe Testament, maar ook in het Oude gebruikt wordt ter aanduiding van de machten die nou eenmaal de wereld besturen. Met dank aan Daniel bijvoorbeeld. En anders Openbaring. En nog wat profeten hoor. Het komt nog wel vaker voor dat over wilde beesten gesproken wordt, over beesten. Terwijl het gaat om het een of andere rijk of de een of andere koning, kan ook heel goed. En in dit geval gewoon mensen, tegenstanders. En soms de duivel zelf, dus dat kan ook nog. Des leven muil, enzovoorts. Nou goed, zo ik naar de mens tegen de beesten gevochten heb te Efeze, wat nuttigheid is het mij, indien de doden niet opgewekt worden. Precies. Dan kun je beter zien dat je wat plezier hebt in je leven. Dat is niet verkeerd, dat zegt de apostel dus ook. Maar het verschijnsel dat er zoiets bestaat als opstand in de doden verandert de zaak dan toch enigszins. In enige zin dus. Hè? Ja. En daar gaat hij meteen op in. Met enige vermaningen. Dwaalt niet, kwade samensprekingen verderven goede zeden. Waakt op, word wakker. Waakt op, u weet wel. Ontwaakt gij die slaapt en staat op uit de dood en Christus zal over u lichten. Met dank aan Jesaja 60. En aan Efeze 5 uiteraard, waar het zo geïnterpreteerd wordt. Ontwaakt. Het is de hedende tijd dat wij uit de slaap opwaken. Hetzelfde verhaal, maar nu in Romeinen 13 is het, meen ik. Anders is 14, dat weet ik niet meer precies. Maar het is de 13 dacht ik. Maar het is de bedoeling dat wij in het licht zouden leven. In het licht zouden wandelen, gelijk Christus in het licht is. Dat wil zeggen, we zouden wandelen volgens de beginselen van het nieuwe verbond. Want dat is het licht. Uiteraard. En dus, wij zouden niet die menselijke overleggingen koesteren, zoals de Korintiërs dat deden, maar integendeel de maatstaven aanleggen in ons leven die wij ontlenen aan het nieuwe verbond. Dat is waar het in deze brief om gaat en wat in de tweede Korintherbrief, in elk geval in de eerste hoofdstukken, nog met veel grotere nadruk naar voren gebracht wordt. U weet wel, we zijn dienaren, maar niet van het oude verbond, maar van het nieuwe verbond. Dat was 2 Korinthe 3, En daarna volgde 2 Korinthe 4 met... Maar we hebben die schat in aardevaten en we dragen altijd de doding van de Heer Jezus om en dat soort dingen meer. En dan uiteindelijk, maar we zullen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus enzovoorts. Want daar gaat het om. Om wat er tot stand zal gebracht zijn straks bij de lichamelijke opstanding. En daar gaat 1 Korinthe 15 ook naartoe. Dus dwaalt niet, enzovoort. Waakt op rechtvaardelijk, vers 14, en zondigt niet. Want de gedachte is hier niet aan zonde in het algemeen, maar hier is de gedachte, is bij zonde de gedachte aan dat men zou leven volgens de beginselen der wereld, of zou leven onder de wet, want dat wordt wel degelijk als zonde beschouwd. In 2 Korinthe 5 als kwaad. U weet wel, omdat een ieder wegdraagt hetgeen in het lichaam geschied is. Het zij goed, het zij kwaad. Daar gaat het ook niet over zonden als zodanig. Maar dan gaat het om het goede en dat wat niet goed is. En wat niet goed is, dat is eigenlijk, ook naar de Griekse betekenis van het woord zonde, mis, dat wil zeggen, ja, dat is het goede woord, mis. Dat wil zeggen, is het oude verhaal, hè? Zonde is doelmissen, zegt men. En dat is ook zo. Zonde wil zeggen dat men wel iets doet, maar het heeft geen zin. Het heeft geen resultaat, het leidt nergens toe, enzovoorts. En vandaar dat al wat uit het geloof niet is, dat is zonde. Namelijk omdat het geen zin heeft. Het is mis. Nou goed. Dus, waakt op rechtvaardiglijk en zondig niet. Namelijk, leef onder het nieuwe verbond. Of met andere woorden, alle dingen zijn mij geoorloofd, maar niet alle dingen zijn nuttig. En dat nuttige, dat zou men doen. En dat wat niet nuttig is, is weliswaar wel geoorloofd, maar niet in minste zonde. Heb je dat nog? Ja, misschien moet u nou uw begrip over van zonde even bijstellen. Maar dit is wel degelijk de Bijbelse betekenis. Hè? Daarom, zonde is, staat ook direct naast een begrip als onvruchtbaarheid. Want onvruchtbaarheid is weer de onmogelijkheid om leven voor te brengen. En dat zou nou juist moeten. En als men dat niet kan, en wel wat anders voorbrengt eventueel, ja, dat is mis. En dus zonde. En vandaar dat zonde en dood gewoon synoniemen zijn in de praktijk. Heel sterk hoor in de Bijbel. In Romeinen 5 bijvoorbeeld zegt de apostel Paulus dat de zondige natuur van de mens daaruit blijkt dat kinderen die nog geen zonden bewust gedaan hebben wel degelijk overleden. Soms. Zij konden sterven en ze hadden nog nooit gezondigd. Conclusie, zij waren zondaren en hadden kennelijk een zondige en dus sterfelijke, want het is hetzelfde, een zondige en daarmee sterfelijke natuur. Konden het leven niet vasthouden en ook geen leven voortbrengen enzovoorts. Maar goed. Weer vers 34. Waakt op rechtvaardiglijk en zondig niet, want sommigen hebben de kennis van God niet. Sommigen hebben deze kennis van het heel nieuwe verbond niet. En kennen deze waarheden niet van het nieuwe verbond. En kennen zeker ook deze waarheden niet dat wij als kinderen Gods geacht worden te leven onder het nieuwe verbond, opdat ons leven onder dat nieuwe verbond als dienstknechten daarvan inderdaad vrucht zou dragen en dus heerlijkheid zou bewerkstelligen. Want daar gaat het nu vervolgens over. Natuurlijk, het wordt wat voorzichtig naar voren gebracht. In 2 Korinthe 5 gebeurt het met heel wat meer geweld. Maar de gedachte is dat de dienst van de gelovigen aan de Heer, uiteraard de enige echte dienst, namelijk die onder het nieuwe verbond, inderdaad zich zal uitdrukken in de heerlijkheid die men zal ontvangen in de opstanding. En in 2 Korinthe 5 wordt het zelfs nog compacter gezegd, er wordt zelfs gezegd dat het zich uitdrukt in de heerlijkheid van het opstandingslichaam. Hoe letterlijk wij dat zouden nemen, ik heb er geen flauw idee van. Dat doet ook weinig ter zake. Waar het maar om gaat, is dat dan toch in elk geval gezegd wordt dat onze trouw aan hem een direct en ook zichtbaar resultaat zal hebben, zelfs voor iedereen zichtbaar resultaat zal hebben, Straks in de opstanding. Nou goed. En dus komt de vraag. Maar zal iemand zeggen, want in Korinthe gaat alles langzaam. Nou, moet de vraag er ook bij tussen. Maar zal iemand zeggen, natuurlijk zal iemand dat zeggen. Hoe zullen de doden opgewekt worden? En met hoedanig een lichaam zullen zij komen? Met wat voor een lichaam? Ja. En dan zegt de apostel meteen, gij dwaas. Want hij vindt kennelijk de discussie toch niet zo zinnig. Hij vindt het ook een domme vraag. Dat is het ook, want hij heeft al uiteengezet hoe dat zit met de Heer Jezus Christus zelf. Die immers lichamelijk uit de dood opstond. Dat wil zeggen, hij stond op en dat oude lichaam is inderdaad niet meer gevonden. Dus opgestaan. Het nieuwe had zelfs enige kenmerken van het oude in zich. Dat weet u toch ook nog? Kentekenen. Tekenen, littekenen. Waarmee maar bewezen wordt dat het wel degelijk hetzelfde lichaam was. Ik vind het toch wel ook wel een sterke. Alleen, het bleek toch een veranderd lichaam te zijn. Het had eigenschappen dat het daarvoor niet had. En daar gaat het maar om. En het wordt hier gewoon zo gezegd. Er wordt een natuurlijk lichaam gezaaid. Dat is vers 44 dan inmiddels al ineens. En er wordt een geestelijk lichaam opgewekt. Dat wil zeggen, als het lichaam opgewekt wordt, wordt het ook veranderd. Het wordt niet alleen weer levend gemaakt. Dat kan ook. En dat is ook ooit gebeurd. Maar dat is niet het soort opstanding waarover hier gesproken wordt. Want wij hebben natuurlijk toch opstandingen van nogal wat figuren, zelfs al in oud-testamentische tijd. En later in de dagen van de Heer Jezus. En zelfs nog later. In de dagen van Handelingen gebeurt het ook nog. Maar hoe dat ook zij, dat waren opstandingen waarbij het oude lichaam weer levend werd. Ik had bijna gezegd, gewoon weer levend werd. Nou, gewoon was dat niet. Het is echt niet een gewoonte geworden. Maar dat kan dus ook. Dat is dus een opstanding waarbij men terugkeert gewoon in het oude leven. En dus laat ik maar gewoon zeggen, ook in het zondige vlees. Maar daarover wordt hier niet gesproken. Het gaat hier over een opstanding waarna men nooit meer zal ten verderven wederkeren. Dat was Handelingen 13, waar de apostel Paulus een psalm toepast op de Heer Jezus en zegt, en dat God hem heeft opgewekt zodanig dat hij geen verderving meer zal zien, heeft hij al dus gezegd, enzovoort. En dan komt een citaat uit Jesaja. Want de opstanding van Christus was er een waarbij hij inderdaad de eersteling werd van een nieuwe schepping. En dus onverderfelijk leven ontving. Het was weliswaar opstanding. Het oude werd daarbij gebruikt, om zo te zeggen. Maar niettemin kwam er iets nieuws tot stand. En dat is maar waar het om gaat. En daarom, de vraag is niet zo zinnig. Hoe zal iemand opgewekt worden? Nou, deze opstanding waarover de apostel spreekt, houdt inderdaad in niet alleen een opstanding, maar tegelijkertijd een verandering. En dus, laat ik eerst vers 44 dan noemen. Ik had hem nou toch even. Er staat daar een psychisch lichaam, want dat staat er echt. Een psychisch lichaam wordt er gezaaid. Een geestelijk lichaam wordt er opgewekt. Psychisch is natuurlijk niet echt een vertaling. Dus als ik het nou toch moet vertalen, dan is het gebruikelijk om te zeggen, een zielelijk lichaam wordt opgewekt. Of wordt gezaaid, een geestelijk lichaam wordt opgewekt. Dat brengt de vertalers in problemen. Omdat er nou eenmaal nauwelijks iemand is die ons kan vertellen wat het verschil is tussen deze twee. Tussen ziel en geest. Vraag het maar eens ergens na. In het algemeen zal het antwoord toch zijn, dat is hetzelfde. Je spelt het anders, maar het is hetzelfde. Wel, dat mag zo wezen in ons taalgebruik, maar in de Bijbel is dat zeker niet het geval. Want de ziel is de normale aanduiding van het leven in het algemeen van de oude mens. Maar geest wordt hier gebruikt kennelijk. Daar kun je niet eens over reden twisten. Wordt hier kennelijk gebruikt voor het leven van de nieuwe mens. Voor een nieuwe schepping namelijk. Het probleem van het woord geest is inderdaad dat het heel breed wordt toegepast. Om de eenvoudige reden dat de algemene betekenis is die van de onzienlijke dingen. Dat wil zeggen de dingen die voor deze stoffelijke dan wel zielijke wereld onzienlijk zijn. En aangezien het slaat op alle onzienlijke dingen, kan het woord dus op veel verschillende zaken worden toegepast, zowel binnen de oude schepping als ook het woord wordt toegepast op heel de nieuwe schepping. En dat laatste gebeurt hier kennelijk. Dat is nou eenmaal zo, dus dat maakt het lastig. Maar ziel is gewoon de aanduiding van de oude mens in het algemeen. Meer specifiek hoef ik er ook niet op in te gaan, het gebeurt hier toch niet. Want we weten toch waar het over gaat. Het kan alleen maar zijn ons gewone aardse, stoffelijke, vleeselijke lichaam. Maar er staat het zielijke lichaam. En wellicht ook te vertalen als het lichaam dat ziel is. Want het woord wordt in ieder geval in het Oude Testament ook gebruikt ter aanduiding van het lichaam als zodanig en zelfs van het dode lichaam, van het lijk. En men vertaalt dus soms dit woord, het Hebreeuwse woord voor ziel, zelfs met dood lichaam. Maar goed, het betekent gewoon de oude mens, dat is wat het is. En meer specifiek wordt het hier niet gebruikt, dus ik hoef er ook niet een meer specifieke betekenis van te geven nu. Die is er namelijk niet, in dit vers niet. Maar het wil gewoon zeggen, het oude lichaam. De vertalers hebben zich eruit gered door te vertalen met natuurlijk. Dat wil zeggen, het lichaam van deze oude natuur is dan de gedachte. Hè? Een natuurlijk lichaam, een lichaam dat deel uitmaakt van deze oude natuur, wordt gezaaid. Maar een geestelijk lichaam wordt opgewekt. Waar het maar om gaat is de verandering. Welke verandering dat is, wordt geïllustreerd. Dus dat maakt het mij ook makkelijk om het uit te leggen. Het wordt namelijk geïllustreerd in vers 45. Namelijk, alzo is er ook geschreven, de eerste mens Adam is geworden tot levende ziel. Zodat daar gewoon gezegd wordt hoe je hier het woord ziel moet verstaan. Namelijk gewoon de aanduiding van de oude mens. Adam bijvoorbeeld. De eerste mens, Adam, is geworden tot levende ziel. De laatste Adam tot levendmakende geest. Wel, de eerste is Adam. Die laatste Adam is uiteraard Christus. Zodat de natuurlijke mens wordt aangeduid als ziel, dan wel zielijk. En Christus kennelijk wordt aangeduid als geest, namelijk geestelijk. Er is nog een parallel. Dat is die met, Romeinen 5, dat zeg ik met genoegen omdat het een betrekkelijk onbekend, in ieder geval ondergewaardeerd schriftgedeelte is. In de tweede helft van Romeinen 5, namelijk vanaf vers 12 of vanaf vers 14, dat doet er nou niet toe, wordt uiteengezet hoe de mens van nature een Adamiet is en het leven van Adam in zich heeft. Maar hoe diezelfde mens, als hij tot geloof komt, het leven in zich krijgt van de laatste Adam, namelijk Christus, van wie de eerste Adam een voorbeeld is. Dat staat daar ook zo. Heb je dat nog? Dat is namelijk de uiteenzetting over dat God twee soorten mensen kent. De ene is de Adamitische, de andere is de christelijke. Ik heb bijna gezegd christenen, want dat is de... Het klassieke woord ervoor dan, hè. Maar goed. Maar dat is wat het is. De ene mensheid heeft Adam tot hoofd en wordt ook onder de naam van die oudste stamvader, zal ik maar zeggen, aangeduid. Wij zeggen dan de Adamitische mensheid. De Bijbel zegt gewoon Adam en de vertalers vertalen het dan met mens. Hetgeen niet helemaal bezijde de waarheid is, maar je raakt altijd zoveel kwijt dan, hè. Maar goed, wij gebruiken dan dus twee woorden. De Adamitische mens. Maar de andere mensheid is de mensheid van een nieuwe schepping. Waarvan tot op heden alleen nog maar de gemeente bestaat. En die is nog niet eens voltooid. Maar vooruit. Maar de nieuwe mens waarvan Christus het hoofd is. En zoals Israël de vooraanstaande positie inneemt onder de oude mensheid, zo zal de gemeente de vooraanstaande positie innemen onder de nieuwe mensheid. Maar die is helemaal nog niet compleet. Maar dat was een voetnoot. Dus vandaar dat ik het nou even uitspreek in kleine lettertjes, zuster. Ja. Zoiets. Maar die twee mensheden worden tegenover elkaar gezet, hè? De Adamitische mens en de christelijke mens. Eigenlijk is dat het hart van het evangelie. Daarom zeg ik altijd dat het schriftgedeelte ondergewaardeerd wordt. Want de gedachte is juist dat wij door wedergeboorte toegevoegd worden aan die nieuwe mensheid. Terwijl aan de andere kant die oude mensheid eigenlijk voor God geen bestaansrecht meer heeft, omdat die officieel al geoordeeld is, doordat één voor allen gestorven is. Hebben die ook nog? Zodat je alleen maar voor God levend kunt zijn, Dus je deel uitmaakt van die nieuwe mensheid. En dat op grond van wedergeboorte. U weet wel, op grond van geboorte Adamiet, op grond van wedergeboorte Christen. En begrijp goed, Christen in de zin van Christus, het hoofd van een nieuwe mensheid. Misschien is dat de reden waarom die Bijbelse gedachte zo slecht bekend is, want bij Christus denkt men aan God. Immers. Maar gebeurt daar niet hoor, in Romeinen 5. Lees het nog maar eens na. U weet wel, dat is dat schriftgedeelte waarin zevenvoudige vergelijking gemaakt wordt tussen de Adamitische mens of gewoon tussen Adam en Christus. Dat gedeelte is dat. En daar gaat het hier dus ook over. Alzo is er ook geschreven, vers 45. De eerste mens, Adam, is geworden tot levende ziel. De laatste Adam tot levendmakende geest. Hier staat dus ook ziel en geest tegenover elkaar. De bijvoeglijke naamwoorden laat ik voor het gemak nu maar even weg. Want ze spelen hier niet zo'n belangrijke rol. Dan staat er gewoon, de eerste mens, Adam, is ziel. De laatste Adam is geest. En vandaar dat het toch eigenlijk een misser is dat die twee woorden uit vers 44 in de vertaling verdwenen zijn. Maar het is hetzelfde. Wat er gezaaid wordt, is het lichaam van een ziel, de oude mens namelijk, en wat opgewekt wordt, heet geest. Hier kennelijk dan in de zin van het lichaam van de nieuwe mens. Het lichaam wat hij zou ontvangen, dat is de gedachte. Vandaar dat wij daarna problemen krijgen met de uitdrukking, ik geloof in de wederopstanding des vleeses. Want het vlees zal wel opstaan, maar als het vlees opgestaan is, is het geest. Dus het maakt het wat lastig. En dan zie je wat je problemen je kunt krijgen als je probeert in het kort Bijbelse waarheid te formuleren. Je laat altijd wat weg. En je wekt daardoor in elk geval misverstand. Want er zijn er velen die denken dat het vlees zal opstaan en daarna is het nog vlees. Nou, verbeterd vlees. Maar het blijft dan toch vlees. Vraagt u het maar eens aan de Mormonen en aan de Jehovah's getuigen enzovoorts. Die denken gewoon, dit komt terug. Precies zo. En dan dus ook aards. De hemel speelt in het verhaal geen rol. En voor zover men het woord hemel gebruikt, bedoelt men tiernamaals. Terwijl de hemel bepaalt niet dat hier namaals is. Toch? Nee. Nou goed, het was er namelijk altijd al. De aarde niet. Die twee hemelen ook niet. Maar die hemel over welke wij nu spreken, die was er altijd al. Dus hoezo hier namaals? Het was zeker. En net zo sterk het hier voormaals. En daartussenin is het het hier daarmaals. Maar ja, als ik dat zeg, moet ik Johan Bos weer royalties betalen. Dus vooruit maar even. Het hier daarmaals, dat kan ook. Hè? Hierboven namelijk. Nee, zo zit het niet in elkaar. Maar waar het om gaat, is inderdaad dat de oude schepping inderdaad veranderd wordt. En meer specifiek, dat het oude lichaam weliswaar zal opstaan, maar veranderd zal worden. Nu ik het er toch over heb, voordat ik het vergeet, hetzelfde zal overigens ook gewoon gebeuren met heel de oude schepping als zodanig. Of laat ik maar gewoon zeggen, het zal gebeuren met de oude hemelen, twee, en met de oude aarde. Dat staat ook letterlijk zo bij een heel andere apostel, namelijk in Openbaring. Want er staat dat de oude hemelen en de oude aarde zijn weggeweken en hun plaats is niet meer gevonden. Dat denk ik altijd, kijk eens in de buurt van Mozes, zijn lichaam. Maar vooruit. Dat weet ik toch, die konden ze toch ook niet vinden? Konden ze het niet vinden? Nee, geen wonder. Hij was veranderd geworden.
En
Elia? Ja, wat heeft dat er nou mee te maken, zuster? Die is ook veranderd geworden. Beide zijn in de hemel. Ik wil niet zeggen verheerlijk, maar ze zijn wel veranderd geworden in elk geval. Maar het punt is gewoon dat als in Openbaring van Johannes staat, die oude aarde en hemel zijn weggeweken, voor hen is geen plaats meer gevonden, is dat niet het eind van het verhaal, want het gaat meteen door met, en ik zag, net zo goed te vertalen met, maar ik zag, en zelfs te vertalen met, want ik zag. Dat kan heel goed. En is een volstrekt neutraal voegwoord, wat je rustig mag vervangen door een ander voegwoord, zolang het maar binnen de Bijbelse waarheid past uiteraard, anders mag je het niet doen. Maar dat is en. En betekent niks. En is alleen een beetje plaksel om zin aan elkaar te bakken. Dat is het eigenlijk. Hè? Dus oude, heel oude aarde. En dan, en ik zag een, ja zeker, want ik zag een nieuwe. Waarom zag je die oude niet? Er werd geen plaats voor gevonden. Lees goed, wat is dat? Er werd geen plaats voor gevonden. Was het dan ergens naartoe? Nee. Het was nergens naartoe. Het was niet weggegaan en toch was het er niet meer. Toch? Waarom niet? Omdat het veranderd was. De schepping was veranderd. Want ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En de oude hemel en de aarde was niet meer, staat er dan geloof ik ook gewoon hoor. Precies. Niet zomaar ergens in opgelost. Voor zover het opgelost was, was het... Nou, het was wel een oplossing, vond ik maar. Maar was het opgelost in een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Nou ja, dat is het oude verhaal wat ik altijd vertel over de ei. Over het ei en het kuiken. U weet wel, de ei, bij je ontbijt, weet je wel, dat ding. Dat ronde ding, dat sla je kapot en eet je leeg. Maar bij gelegenheid gaat hij vanzelf min of meer kapot en komt er een kuiken uit. En dan maar zoeken naar het eiwit en het eierdooi. Waar is het gebleven? Hè? Wat is het gebleven? Het is een kuiken geworden. Nou, dat is net zoiets. Het is weg, het een is opgegaan in het ander. En het is of het een of het ander. En een nieuwe hemel, een nieuwe aarde wordt niet geopenbaard. Zolang deze oude hemel en aarde er nog zijn. Om de eenvoudige reden dat de oude hemel en oude aarde zullen veranderd worden. Niet slechts in de zin van vervangen, hoewel dat ook kan. Maar het oude zal opgaan in het nieuwe. En precies zo zou het gebeuren met onze lichamen. Als we het nieuwe hebben, is het oude nergens meer. Inmiddels één opzicht, ja. Goed. Het oude was sowieso nergens meer dan. Wat is dat toch erg... Als je in taal verdiept, hè? Ja, ik moet me excuseren, ik heb zojuist een paar dagen zitten lezen in oud-Nederlands van 375 jaar terug, dan gaat heel je taalgevoel gaat volstrekt overhoop. Maar het is verbazend mooi, ja, overigens. Maar dat even terzijde. Maar het punt is namelijk, onze lichamen worden omgezet in een nieuw lichaam, maar dan hebben we het alleen maar over het lichaam. Wanneer we spreken over niet het lichaam, maar wel degelijk de ziel, dat wil zeggen de mens als zodanig, onze oude mens. Nee, onze mens. Dan is de bedoeling dat die oude mens, die Adamiet, inderdaad omgezet wordt in een christen. In de betekenis van de termen die ik zojuist gegeven heb, uiteraard. En illustratie... Ik ben gestorven, doch ik leef, maar niet meer ik. Christus leeft in mij, gaat dat maar eens aanstaan. Als je die begrijpt, dan begrijp je dit hele verhaal. Uit Galaten. Ik ben gestorven, doch ik leef, maar niet meer ik. Christus leeft in mij. En voor zover ik nu in het vlees leef. Leuk, hè? Leef ik door het geloof des Zoons van God die zich voor mij heeft overgegeven. Met andere woorden, hij zegt, die oude mens is er wel, maar heeft voor God geen bestaansrecht. Niettemin is die oude mens levend, maar de bedoeling is dat hij omgezet wordt in de nieuwe mens. En het komt tot stand door de trouw. Daar vertaald met geloof, zoals zo dikwijls. Maar als je geloof tegenkomt en je begrijpt de zin niet, dan verander je hem in, verwissel je hem voor trouw. Want het is heus volstrekt hetzelfde. Echt waar. En dan is de gedachte, het komt tot stand door de trouw van de Heer Jezus Christus, die zich voor mij... En in het algemeen voor de gemeente heeft overgegeven, waarbij de gedachte is dat Christus zich heeft overgegeven voor u en mij, namelijk voor de gemeente, opdat hij zich een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken, Titus 2. Dan wel Efeze 5, dan wel Efeze 5 twee keer zelfs, enzovoorts. Het is een verandering. Of moet ik het nog andere woorden zeggen, het is een afleggen aangaande de oude mens en het is het aandoen van de nieuwe mens. Het is precies hetzelfde. Nou goed. Dit is de makkelijke variant. De moeilijkere variant is... het was van een gat over een kleed namelijk. Afleggen en aandoen. Uittrekken en aandoen, zouden wij nu zeggen. Maar dat is wat het is. De variant daarop is niet dat kleed verwisseld wordt... maar dat het kleed gereinigd wordt. Hetgeen ik al gezegd heb, want ik citeerde... dat wij gereinigd worden. Opdat we ijverig zouden zijn in goede werken... En aan de andere kant zei, we doen het oude kleed af en doen het nieuwe aan. Maar je kunt ook zeggen, het bestaande kleed wordt gereinigd. Zodat het begint met een vuil kleed en het eindigt met een schoon kleed. Beide zijn volstrekt bijbelse beelden. Namelijk, het ene is van kleed afleggen en een nieuw kleed aandoen. Een wisselkleed. Heet ook zo. Het andere is gewoon, zij hebben hun klederen gereinigd. In het bloed van het lam en hoe het maar heten mag. Maar het resultaat is altijd hetzelfde. Het begon met een vuil kleed en het eindigt met een schoon kleed. En dat is maar waar het om gaat. Dat gebeurt met lichaam, in elk geval bij de opstanding was de bedoeling. Maar het gebeurt met ons leven nu reeds, terwijl we hier nog zijn. En die twee dingen hangen met elkaar samen. Want waar het nu gebeurt, terwijl we hier nog zijn, zal dat zijn uitwerking hebben ook op dat opstandingslichaam, namelijk op de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden, opdat we overkleed zouden zijn, met de woorden laatstelijk uit 2 Korinthe 5 dan weer. Hebben jullie dat nog? Het is de verwisseling. Hetzelfde geldt voor deze beide mensheden, het geldt voor het eerste en laatste Adam. Die oude mensheid zal in ieder geval definitief helemaal verdwijnen en plaatsgemaakt hebben voor een nieuwe mensheid. Maar de nieuwe mensheid is wel degelijk uit de oude voortgekomen. Toch? Ja, want niet alleen is Adam een voorbeeld van degene die komen zou, hij is er ook de stamvader van. Die nieuwe mensheid komt wel degelijk uit de oude voort. En meer specifiek en persoonlijk, onze nieuwe mens komt wel degelijk ook uit de oude voort. Want ons oude leven is de moeder van het nieuwe. En voor de Rooms-Katholieken onder u, dat is niet de kerk dus. Nee, dat wordt dan geleerd, hè. De kerk is de moeder van, daarvan. En God is de vader. Zelfs eventueel de paus, maar vooruit me weer. Maar zo zit het niet. Gewoon de oude schepping is de moeder. En daaruit wordt het nieuwe geboren. Nou, dan laten we het eerst bij, want anders ben ik bang dat men de bar gesloten heeft inmiddels. Wij waren bij Gij Dwaas. Van vers 36. Vanwege de vraag, hoe zullen de doden opgewekt worden en met hoedanig een lichaam zullen zij komen? Kennelijk wordt de vraag bedoeld als, ja, aangezien daar geen antwoord is op te geven, zal het dus wel geen opstanding zijn. Want dat is het eigenlijk, hè. Want hoe moet dat dan? En hoe kan dat dan? Dat is eigenlijk de gedachte. En de apostel zegt, gij in dat verband, gij dwaas. Dat is dan ook beter te begrijpen. Dat is echt gij dwaas. Want hij zegt, gij dwaas, je kunt het alle dagen om je heen zien hoe dat werkt. Dat volgt dan nu ook. We krijgen wat agrarisch onderwijs. Vers 37. En hetgeen gij zaait, zaait gij het lichaam niet dat worden zal, maar een bloot graan. Dat wil zeggen, slechts één graan. Niet meer dan dat, want dat is wat bloot eigenlijk betekent. Het andere heet niet bloot, maar naakt. Maar goed. Hè? Bloot wil zeggen slechts. Niet meer dan dat. Een bloot graan. Naar het voorvat, wat het me wezen mag, van tarwe of van een ander graan of zoiets. En de gedachte is die natuurlijk, die we ook tegenkomen in het Johannesevangelie, indien het tarwegraan niet in de aarde valt en sterft, zo blijft het zelf alleen. Maar indien het gezaaid wordt en dus sterft, zo draagt het veel vrucht. En aan het eind vind je het oorspronkelijke zaad heus niet terug, want uit dat zaad is het nieuwe gegroeid. Het nieuwe zaad, zo je wil. Maar zelfs meer dan dat. Hè? Het is niet één korrel zaaien en er komt er één op. Want dan schiet het niet echt op natuurlijk. Hè? Moet opkomen 30, 60 en 100 fout. Staat ook allemaal in de Bijbel. Nou goed. Dan staat er, of maar, vers 38. Maar God geeft hetzelfde een lichaam gelijk hij wil. En aan een ieder zaad zijn eigen lichaam. Want dat is dan ook nog zo. Het is niet zo dat als al die verschillende zaden gezaaid worden, dat er dan één en hetzelfde uit voortkomt. De gedachte is dat de verschillende zaden ook een verschillend soort vrucht dragen. Hetgeen betekent dat aangezien u en ik verschillend zijn, wij ook in de opstanding verschillend zullen zijn. Want dat is dan de gedachte. Zodat ik dan nog weer eens een keer vriendelijk zwaai naar de rug van dokter Anders J. den UTB, die bij ons in Almere in het bos staat. Altijd met de storm en de regen om zich heen, vallende bladeren om, zo hebben we het voor me. Gebogen, zo was hij een beetje. Dat is een standbeeld van de man. Bij ons. En zijn ideaal was, zoals u weet, dat alle mensen gelijk zouden zijn. Voor hem, daar hebben ze dat geregeld, want het gras wordt keurig gemaaid, een paar centimeter boven het maaiveld. Alle grassprietjes gelijk, denk ik altijd, als ik er voorbij kom. En ik moet altijd een beetje huilen moet ik erbij. Ach man, hè? Daar sta je dan, met je ideaal. Maar goed, dat ideaal zal ook in de hemel, of in het hiernamaals, niet bereikt worden. Want wij zijn niet gelijk en wij zullen ook niet gelijk zijn. Het blijft verschillend. Maar niettemin, wat opgewekt wordt, dan wel wat opkomt, is van gelijke aard als wat gezaaid werd. Als tarwe gezaaid wordt, brengt het tarwe voort. En als gerst gezaaid wordt, brengt het gerst voort. Of gierst, wat er maar wezen mag. Kan allemaal. Hè? Maar ik begrijp toch waar het over gaat. Het houdt zijn eigen karakter wel degelijk en blijft ook herkenbaar. En toch is het anders geworden. En zo is het met ons ook. Dat is natuurlijk tegelijkertijd een ernstige waarschuwing. Want het betekent toch zoiets als, wat wij hier zijn, zullen we daar ook zijn. Weliswaar niet identiek, maar je kunt het rustig zo zeggen. De korrel wordt gezaaid en er komen korrels voort. Het zijn niet dezelfde korrels, maar het is wel van dezelfde soort. Er blijft tarwe. Toch? En ik blijf dus ik. Hè? Ja, jammer voor u. En maar. Hè? Nee, ik heb er wel vrede mee. Ja, maar. Ja, zeker wel. Maar wat de Heer betreft is toch ook precies hetzelfde. Hij mag dan veranderd zijn, maar het is wel diezelfde Heer. En voor de goede orde, het heeft er niks mee te maken hier, maar nu ik dat dan toch zeg, zeg ik dus ook maar, dat kan natuurlijk ook alleen als wij ons ten volle bewust zijn van wie wij waren. Want als er geen geheugen meer is, dat is mijn belangrijkste argument tegen de leer van reïncarnatie. Afgezien van de Bijbelse argumenten natuurlijk, maar gewoon logisch en filosofisch. Dat kan nooit, want als je niks herinnert, dan bestaat zoiets niet. He? Of als je nauwelijks iets herinnert, want zover gaat men dan nog. Men herinnert zich nog net iets, soms. Dan moet je eerst voldoende verdovende middelen gebruikt hebben, of in trance geraakt zijn, of gehypnotiseerd zijn. Dan herinner je wat. Ja, ik heb ook als nachtmerries, maar overuit. Als je voldoende fantasie hebt, herinner je dan wat, denk ik dan altijd eerst. Maar kijk, dat is natuurlijk niet reïncarnatie. Dat bestaat niet. Maar het punt is gewoon dat als wij in de opstanding zijn wie wij altijd al waren, dan kan dat alleen als wij ons ook dat bewust zijn en dus de volledige herinnering hebben aan wat geweest is. En ik denk dat wij ons de dingen veel beter zullen herinneren dan nu. En wat we nu vergeten zijn, weten we dan weer. Daar ben ik zelf van overtuigd. Ja. Want wat we nu vergeten zijn, is een gebrek. Toch? Ja, want dat verlies je. Begrijp je me goed? Als het dan zo is dat wij ervaring opdoen hier en daarmee leren. Wel, dat is toch gewoon gebaseerd op de herinnering, op het geheugen. Dus als we hier leren voor daar. Maar in de Bijbel zegt ons dat. Dan kan dat weer alleen als er herinnering is. Enzovoorts. Want die herinnering is bepalend voor onze identiteit in de eerste plaats. Niet dat het ergens in de Bijbel zo staat zoals ik het nu zeg. Maar het blijkt mij toch volstrekt duidelijk dat het daarom gaat. Toch? Nou goed. Terug naar het schriftgedeelte dan. Wat hij zegt dus, gij dwaas. Hetgeen gij zaait wordt niet levend tenzij dat het gestorven is. En hetgeen gij zaait, daarvan zaait gij het lichaam niet dat worden zal, maar slechts een graan. maar wel degelijk, hetzij tarwe of een der andere granen, want de gedachte is, het bewaart wel degelijk zijn identiteit. En God geeft aan hetzelfde een lichaam gelijk hij wil. Namelijk, aan ieder zaad zijn eigen lichaam. Zodat het zijn identiteit en ook zijn eigenschappen inderdaad bewaart. Dat is waar het om gaat. En daarom is het van belang om ons leven op de juiste wijze in te richten. Ik weet nooit goed hoe ik dat zeggen moet. Maar daarom zouden we aandacht geven aan ons leven hier. Want het is bepalend voor onze toekomst. Het is bepalend voor wie wij in de opstanding zullen zijn. Wat we hier zijn, zullen we daar ook zijn, namelijk in beginsel. Nou goed. En daar gaat hij op verder. Op dat verschil. En het gaat niet zozeer alleen maar om het verschil tussen dat wat sterft en opstaat. Maar het gaat ook over het verschil tussen dat wat opstaat. Namelijk, vers 39, alle vlees is niet hetzelfde vlees. Hier niet en daar dus ook niet. Of dan dus ook niet. Alle vlees is niet hetzelfde vlees. Want een ander is het vlees der mensen en een ander is het vlees der beesten en een ander der vissen en een ander der vogelen. Het smaakt in ieder geval anders. Dus ja, het is ook anders. De structuur is anders. Het is herkenbaar. Zelfs vlees. Hoewel het van nature altijd dezelfde functie vervult, maar het is verschillend van structuur. Toch? Nou goed. En aan de andere kant, vers 40, er zijn hemelse lichamen en er zijn aardse lichamen. Dan kunnen ze zeggen, het hemelse staat voor de opstanding en het aardse staat voor dat wat sterft. Maar oké, maar daarna gaat hij meteen verder met te zeggen, maar een andere is de heerlijkheid der hemelse en een andere der aardse. Een andere is de heerlijkheid der zon, een andere is de heerlijkheid der maan en een andere is de heerlijkheid der sterren. Maar zon, maan en sterren zijn alle drie hemellichamen, verkort voor hemelse lichamen. Ze zijn alle drie ook heerlijk, want heerlijk kan onder andere betekenen dat het licht geeft. Dat is tenminste een van de illustraties, goeie woord denk ik, een van de illustraties die de Bijbel daarvan geeft. Maar wij spreken wel degelijk over verschil in helderheid tussen de sterren. Wij nummeren dat zelfs. In de catalogus, zal ik maar zeggen, staat van bepaalde sterren, staat er precies bij welke helderheid ze hebben, aangeduid met een nummer. Ze zijn namelijk verschillend. En het zon, maan en sterren verschillen, maar zelfs sterren verschillen. En niet alleen in helderheid, maar ook in kleur. Daar let je niet op, maar het is wel zo hoor. Met sterren wordt moeilijk om het nog waar te nemen. Maar planeten kun je vaak met bloot oog kun je gewoon aan de kleur zien welke het is. Ja, moet je even opgelet hebben. Maar het is zo, men spreekt niet voor niks over de rode Mars enzovoorts. Mars is rood, heel opvallend. Tenzij de oppervlakkig kijkt, het dan is gewoon een lichtje, puntje. Nee, dat heeft kenmerken. Nou goed. Verschil dus, daar gaat het om. Want de ster verschilt in heerlijkheid van de ster, de een van de andere, uiteraard, in vers 41. En dan meteen, alzo zal ook de opstanding der doden zijn. Want wat ons betreft en wat de Korintiërs betreft, gaat erom dat inderdaad wij bij gelegenheid een hemels lichaam zullen ontvangen. Maar niet alle hemelse lichamen zijn gelijk in heerlijkheid, dan wel in helderheid, zo u wilt. Er is verschil. En de vraag is, van waar het verschil? Hoezo verschil? Wat is dan het verschil? En daarmee zijn we terug bij het algemene thema van deze brief. Namelijk dat het leven van de gelovige, namelijk de wijze waarop hij de Heer dient, bepalend is voor de heerlijkheid die hij in de toekomst zal ontvangen. In de zin van helderheid en kleur, om maar eens wat te noemen. Zo is dat nou eenmaal. Sorry, ik heb het niet uitgevonden, maar zo is het nou eenmaal. Bovendien, je kunt zeggen, daar ben ik toch niet zo blij mee. Wel, ik moet u zeggen, maar het zal aan mij liggen. Ik moet er toch niet aan denken dat we daar allemaal gelijk zullen zijn. Want als we allemaal dezelfde kleur hebben, dan wordt het wat mij betreft volstrekt kleurloos. Dan had het net zo goed allemaal grijs kunnen zijn. Als alles gelijk is, is namelijk alles grijs. Helemaal geen kleur. Zelfs niet licht, zelfs niet donker, want er is niks om het mee te vergelijken. Daar moet je toch niet aan denken? Nog afgezien van dat het überhaupt niet kan, want het betekent het dat de Heer Jezus niet eens opvalt tussen ons. Toch? Want hij is ook die mens die opgewekt is en gezet is in de hemel. Hij is ons voorgegaan, hij is de eerste. Maar als we allemaal gelijk zijn, zijn we gelijk aan hem. In dezezelfde zin waarover we het nu hebben namelijk. Volstrekt identiek en daarom niet meer van elkaar te onderscheiden. Ik vrees dat we dan in de hemel het voorbeeld van de wielrenners moeten volgen. En rugnummers dragen. Toch? Dan moet je toch even niet aan de klonen van elkaar. Het is toch de nachtmerrie van uit de science fiction. Toch of niet? Dat sommigen denken dat dat de hemel is. Kom nou toch. Hè? Nee, zo zit het niet. Dus aangezien het alternatief ons toch niet handstaat, denk ik. Zit er niks anders op. Ik bedoel niet dat wij de keuze hebben. Maar het ligt dan toch voor de hand, als er verschil is, dan moet er een oorzaak voor zijn. En dat moet toch ook op een of andere wijze een rechtvaardige grond hebben. Nou, dat is ook zo. Want als de apostel zegt, met de bekende woorden uit Romeinen, uit Romeinen 8. Ik weet of ik reken dat de heerlijkheid, dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet is te waarderen tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Zegt hij niet dat alle mensen daar gelijk zullen zijn en dat wij heerlijkheid zullen ontvangen nadat wij hier geleden hebben. Maar hij zegt dat naarmate wij hier de Heer gediend hebben, de consequenties daarvan gedragen hebben, naar die mate zullen wij ook verheerlijkt worden. Dat stond trouwens in het vers ervoor. Zo wij anders met hem lijden, opdat we ook met hem verheerlijkt worden. Met andere woorden, waar ik daarover spreek, is wat elders heet het loon dat men zou ontvangen voor de dienst aan hem. En dat wij dienaren zijn geworden van Christus en van het nieuwe verbond. Ik heb dat nog nooit horen ontkennen. Per slot, dat kan ook moeilijk, want wij spreken immers over godsdienst. En over Gods dienstoefeningen, en zelfs als we dat dure woord niet gebruiken, hebben we het toch nog over onze dienst. Op zondag wel te verstaan, onze dienst. Men bedoelt de bijeenkomst, waar men zegt dienst, een verkorte vorm van het oorspronkelijke woord, namelijk de godsdienstoefening. Want de bedoeling is dat we bij gelegenheid inderdaad geoefend dan wel onderwezen worden in het dienen van God, zodat dat wij godsdienstig zijn en dus dienaren God zijn, dat wordt niet ontkend. Het wordt pas ontkend als wij de inhoud van die dienst proberen te formuleren. Toch? Want dan is maar de vraag waaruit je dienst zou bestaan. En als je dat kunt formuleren, moet het toch ook geregeld worden. Enzovoorts. En zo ontstaan dus de bekende kerkelijke organisaties. Enzovoorts. Maar niettemin, wij zijn dienstknechten Gods. Wij zijn dienaren Gods onder het nieuwe verbond. In elk geval zijn wij daartoe bekwaam gemaakt. Daarom zijn we het. Maar of wij ook dienen, kijk, dat is de andere vraag. Dat heb je toch, hè? Ik bedoel gewoon, je kan wel timmerman zijn omdat je toevallig een diploma in je zak hebt. En misschien heb je er uitgebreid voor je best gedaan om het te krijgen. Maar als je daarna niet praktiseert, ja, dan heb je er niet zoveel aan. Ik bedoel dit, wij hebben dat op zak, om zo te zeggen. Wij zijn dienstknechten van God. Wij zijn bekwaam gemaakt om dienaren van het nieuwe verbond te zijn. Of de andere uitdrukking, wij zijn bekwaam gemaakt om deel te hebben aan de erfenis der heiligen. Maar of wij die erfenis ook krijgen, ja, dat hangt er vanaf of wij ook daadwerkelijk dienen. En dus zegt de apostel, onze bekwaamheid is uit God die ons bekwaam gemaakt heeft. Maar doe er nou wat mee. Dat schrijft hij aan dezezelfde Corinthiërs. Nou ja, die andere Corinthiërs, de tweede Corinthiërs dus bedoel ik. Hè? Maar goed, aan dezelfde gemeente schrijft hij dat. Maar over die dingen gaat het. En daarna is de gedachte dat de arbeider zijn loon waardig is. En dat wij heerlijkheid zullen ontvangen voor onze dienst aan hem. En waar de dienst met lijden gepaard gaat, ongeacht wat nou precies de betekenis daarvan is. Al hebben wij wel een vermoeden. Maar aangezien die dienst met lijden gepaard gaat, wordt dus inderdaad het lijden gesteld tegenover de heerlijkheid. In andere plaatsen wordt de dienst gewoon gesteld tegenover de heerlijkheid. En dat is natuurlijk de meest logische, meest simpele gedachte. Maar daar gaat het hier ook over, hoor. Per slot, maar ik meen dat ik dat al gezegd heb, per slot, want ik duid nu op het einde van het hoofdstuk. Per slot staat er dan ook, zo dan, dat is een grote sprong even voor de mensheid, maar vooruit. Zo dan, mijn geliefde broeders, zijt standvastig, onbewegelijk, altijd overvloedig zijnde in het werk des Heren, als die weet dat uw arbeid niet ijdel is in de Heren. En als je niet oplet, vraag je bij dat vers af hoe de apostel ineens bij zo'n uitspraak komt, dat uw arbeid niet ijdel is in de Heren. Wel nu, daar heeft hij het hele hoofdstuk over gesproken. Of anders, hij heeft er het hele hoofdstuk door naartoe gewerkt. Want de gedachte is dat wij in de opstanding, die er dus wel degelijk is en ook logischerwijze moet zijn, dat wij in de opstanding beloond zullen worden voor onze dienst aan hem. Of om wat terug te grijpen in de Korinthebrief, wij zullen beloond worden voor het bouwen op het fundament met goud, zilver en kostelijke stenen. Als het tenminste niet was hout, hooi en stro. Want dat zal verbranden. U ziet het, het onderwerp is nog niet gewijzigd. Zodat het niet gaat strikt over de opstanding als zodanig, maar over de consequenties die de opstanding heeft. Als je dus gelooft in de opstanding, dan zijn de consequenties daarvan dat de uitwerking heeft op onze, op ons praktische leven en dat het ons motiveert inderdaad om de Heer te dienen. Nou goed, waarna ik zo ongeveer terecht ben, eigenlijk bij vers 42, alzo zal ook de opstanding der doden wezen. Vanwege dat verschil. Niet alleen tussen aards en hemelse lichamen, maar ook tussen hemelse lichamen onderling. Alzo zal ook de opstanding der doden wezen. Het wordt gezaaid in verderfelijkheid, het wordt opgewekt in onverderfelijkheid. Hetgeen betekent dat dit het resultaat dat gezien zal worden ter gelegenheid van de opstanding is meteen blijvend. Dat bedoelt, daar is niks meer aan te doen. Dat is definitief. Het wordt gezaaid in oneer. Het wordt opgewekt in heerlijkheid. Het wordt gezaaid in zwakheid. Het wordt opgewekt in kracht. De apostel noemt gewoon enige tegenstellingen achtereenvolgens. Maar begrijp je me goed. Die heerlijkheid en die kracht uit vers 43 is echt niet voor iedereen gelijk. Want dat heeft hij net gezegd. Verschil in heerlijkheid. Nou goed. En dan vers 44. Een natuurlijk lichaam, het lichaam van de oude mens, betekent het dus gewoon. Een adamitisch lichaam, zo je wilt, wordt gezaaid. Een geestelijk lichaam wordt opgewekt. Want er is nou eenmaal een verschil tussen het zielijke lichaam aan de ene kant en het geestelijke lichaam aan de andere kant. En waarna de apostel in de eerste plaats die termen geestelijk en zielijk illustreert, maar dat heb ik al laten zien, uit vers 45. Het zielijke houdt verband met Adam en de natuurlijke mens. Het geestelijke houdt verband met Christus en dat is uiteraard de opgewekte, de hemelse mens, zoals het heet in vers 47. Maar de apostel wijst nog op een tegenstelling, namelijk in rangorde. Hij zegt in vers 46, doch het geestelijke is niet eerst, maar het zielijke. De oude mens namelijk, dat is eerst. En daarna het geestelijke, dat is de volgorde. Eerst Adam, dan Christus. Eerst dit oude leven ook, dan het nieuwe leven. Enzovoorts. En dan de eerste mens, want het zielijke was immers eerst. Dat is Adam. De eerste mens is uit de aarde. En dus aards, dat er niks tussen staat, betekent gewoon dat uit de aarde hetzelfde is als aards. Dat betekent dus tot de aarde behorend. En in Genesis lees je dat ook, want daar wordt gezegd dat hoewel weliswaar het menselijk lichaam uit de aarde geformeerd is, zal het niettemin, of juist daardoor, tot de aarde wederkeren. Zo staat het er ook, hoor. Er staat, terwijl gij uit de aarde genomen zijt, zo zult gij daartoe wederkeren. Dan de andere volgorde, hè. Gij zult tot de aarde wederkeren, terwijl gij daaruit genomen zijt. Want stof zijt gij, en tot stof zult gij wederkeren. Blijft zo. Verliest nooit zijn aard, blijft altijd dezelfde. Verder niks aan te doen. Behalve dan dat God uit het aardse inderdaad het hemelse verwekt. Of uit het oude het nieuwe. Maar dat komt dus pas later. Dus de eerste mens is uit de aarde, aards, onder verwijzing naar deze uitspraak dan uit Genesis 1 en later Genesis 3. En dan staat er de tweede mens, overeenkomend met de laatste Adam uit vers 45. De tweede mens is de Heere. Uit de hemel staat er dan achter. Het schijnt dat dat er in de, hoe heet dat, de betere handschrift, ik vind het een prachtige uitdrukking, alsof ik uitmaak wat de betere handschriften zijn, maar dus daarom zeg ik het altijd met een grijns een beetje, hè. Maar zo is het nou helemaal. Het schijnt dat het in de betere handschriften niet staat, dat het eigenlijk niet hoort te staan, maar het maakt niks uit, want het verandert met vers niks tussen. Dat is altijd het leuke van dit soort verschillen in de oude manuscripten. De verschillen die er zijn, nou, ik zou er hooguit één of twee weten die wat verschil uitmaken, maar verder ook niet. Echt niet. En hier ook niet. Of het er nou wel of niet staat, maakt niks uit. Het gaat juist om, de eerste mens is uit de aarde, dus is de tweede mens, vanwege de tegenstelling, inderdaad uit de hemel. En als u het mij vraagt, je kunt zelf zeggen, hier is sprake van een ellipsis, namelijk een weglating, want zo heet die stijlfiguur. En degenen die het overgeschreven hebben, hebben de ellipsis, de weglating, ingevuld. En een weglating, dat is een stijlfiguur waarbij iedereen weet dat er nog een woord moet staan, maar het wordt weggelaten om er geen nadruk op te leggen en bovendien om de zin korter te houden, want het is toch voor iedereen duidelijk waar het om gaat. Dat is een weglating, een ellipsis. Dus hier kennelijk ook zo, denk ik. Nou goed, doet er ook niet toe. De eerste mens is uit de aarde, en dus aards. De tweede mens is de Heere. En inderdaad, uit de hemel. Want daar heeft hij zijn oorsprong. Weliswaar niet als mens, maar deze tweede mens heeft wel degelijk een hemelse oorsprong. En dan gaat het verhaal verder zoals het in Romeinen 5 verder gaat. Namelijk met, en hoedanig de aardse is, dat is al een ellipsis hoor. Dat is ook een ellipsis. Daarom, ik zoek het niet zo ver. Want iedereen weet dat er moet staan hoedanig de aardse mens is. Toch? Zodanig zijn ook de aardsen, namelijk de aardse mensen. En hoedanig de hemelse mens is, zodanig zijn ook de hemelse mensen. Met andere woorden, de opstanding brengt een grote verandering met zich mee. In ons geval de verwisseling van het aardse lichaam, in elk geval voor het definitieve hemelse en eeuwige lichaam, laat ik dat er vooral bij vertellen. Maar vervolgens gaat het er wel degelijk om dat wij dan ook, dat dan ook de heerlijkheid zal geopenbaard worden die wij verworven dan wel ontvangen hebben op grond van onze trouw, op grond van onze dienst aan de Heer. Dat is de gedachte. Dat is de consequentie van de opstanding. Men zou dus niet alleen geloven in de opstanding, men zou ook rekening houden met de opstanding. En tot slot zeg ik dan, omdat me dat nu ook aardig goed uitkomt, nog maar eens een keer, dat het nu wellicht ook goed te begrijpen is dat de opname van de gemeente in werkelijkheid ook niks anders is dan onze openbaring voor de rechterstoel van Christus. Het zijn die twee gebeurtenissen achtereenvolgens, dat is één en dezelfde gebeurtenis. Want ter gelegenheid van de opstanding, dan wel opname van de gemeente, zullen wij ons loon, onze heerlijkheid eventueel ontvangen. Beter is te zeggen, bij die gelegenheid zal onze heerlijkheid geopenbaard worden. En daarom heet het onze openbaring, wat is de openbaring van heerlijkheid? Onze openbaring voor de rechterstoel van Christus. Aan de andere kant, dat die openbaring voor de rechterstoel van Christus niet betekent dat we daar beoordeeld zullen worden, dat er gewogen wordt en dat er uiteindelijk een uitspraak gedaan wordt. Nou vooruit, dit is uw loon, alstublieft. Dat is uit andere schriftplaatsen makkelijk te tonen. Want in Romeinen 9, het vers waar die dingen min of meer voor het eerst genoemd worden, wordt niet gezegd dat het lijden van deze tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die wij zullen ontvangen. Maar er staat dat het niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Want de clue is dat wij het al lang ontvangen hebben. Wij zouden het hier ontvangen en bij die gelegenheid wordt het geopenbaard. Heb u dat? En als dat zo is, dan kan het dus niet meer sprake zijn van een officiële rechtszaak waarbij gewikt en gewogen wordt, of waarbij het loon wordt uitgedeeld achtereenvolgens aan al die gelovigen. Integendeel, dat is het niet. Het is gewoon een en dezelfde gebeurtenis. De verandering, de opstanding, de opname, wat het maar wezen mag. Maar het betekent dat bij die gelegenheid wij veranderd zullen worden en inderdaad het aardse lichaam, al het aardse wat er eventueel nog is, ook voor ons die levend overblijven bedoel ik, af zullen leggen, dan wel het zal veranderd worden, want daar komt het op neer. En de heerlijkheid zal geopenbaard worden die wij tevoren reeds hebben ontvangen. Dat is het volstrekt Bijbelse idee. Goed, daar moeten we het bij laten, want het is de hoogste tijd.